Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview 3 type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers, superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Nou, vandaag zit ik met Sandra van Beest, oprichter van de Social Handshake. Sandra, wat fijn dat je er bent. Dankjewel dat je meedoet. Vertel heel even voor onze luisteraars. Ik heb eigenlijk 2 vragen meteen. Wat is de Social Handshake en wat heeft het te maken met onweerstaanbaar werkgeverschap?
De Social Handshake is een organisatie die goed doen makkelijk maakt. En wij hebben concreet een geefplatform. Waarbij medewerkers via payroll giving direct vanaf het salaris goede doelen kunnen steunen met belastingvoordeel.
Ja.
Zo kost het minder om meer te geven en is ook gewoon super makkelijk.
Ja.
Dus dat is wat de Social Handshake doet. We doen veel meer, maar heel in het kort is dat wat wij bieden.
Ja, dus de payroll giving. Hè? Dus dat ik als werknemer gewoon via mijn salaris vanaf de bron eigenlijk geld kan weggeven aan goede doelen.
Ja.
En dat mij gemakkelijk gemaakt wordt. En mijn werkgever. En dat het ook gewoon belastingtechnisch het meeste voordeel oplevert.
Ja,
voor uiteindelijk het goede doel, zou je kunnen zeggen.
Ja, zeker. En veel werkgevers kiezen ook nog om te matchen. Dus dan heb je toch gewoon, dat kost het jou bijvoorbeeld 1 euro, maar komt er 3 euro terecht bij het goede doel.
Ah.
Dan kun je met minder geld meer impact maken.
Ja, oké. Hey, en je bent hier aanbeland in een podcast voor werkgevers en leidinggevenden die graag onweerstaanbare werkgevers en leidinggevenden willen zijn. Wat is jouw ervaring daarmee? Vanuit welke expertise gaan we zo naar jou luisteren?
Wij zien dat de werkgevers die bij ons terechtkomen, die willen allemaal 2 dingen. En dat is een aantrekkelijke werkgever zijn voor hun medewerkers en impact maken.
Oké, kijk nou. Dus jij werkt gewoon, jouw klanten zijn in feite onweerstaanbare werkgevers, of wat ik noem wannabe onweerstaanbare werkgevers.
Zeker.
En een van de dingen die ze dan doen is de social handshake inzetten als onderdeel van hun goede werkgeverschap.
Ja. Dus dan zie je dat ze dan medewerkers hebben die kunnen zeggen, hey, ik werk voor mijn werkgever, ik werk voor mezelf om centjes te verdienen en ik werk ook voor 1 of 2 goede doelen die ik gekozen heb.
Ja. Hey, en ik ga maar gewoon beginnen met de hoofdvraag van deze podcast, van het interview. Dat is wat, beste Sandra, wat zijn volgens jou de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken? Eentje waar je graag voor werkt en voor wilt blijven werken.
Nou, ik denk dat daarin een paar dingen belangrijk zijn. Eén is dat je moet snappen wat je werkgever doet uiteindelijk. Wat is het nut? Maar vooral het hogere doel.
Ja.
Snappen hoe je daar zelf via je werk aan bijdraagt.
Ja.
En dat is zeker ook iets van vandaag de dag. Is mensen willen toch ook allemaal graag impact maken.
Ja.
Dus ik denk als die 3 dingen bij jouw werkgever aan bod komen.
Ja.
Dat het al in ieder geval goed op weg is om een onweerstaanbare werkgever te worden.
Ja. En dan heb je het echt over, hoe moet ik het zeggen, de ideologie van de werker tegenwoordig. Van ik wil iets doen wat zin heeft en wat nut heeft. Dus ik zie daar ook een soort existentiële waarde van het werk in. Dan.
Ja, ik denk, ik wil zeker vandaag dag, mensen hebben druk en je besteedt heel veel tijd op je werk.
Ja.
En misschien heb je kinderen thuis of zijn 1000 andere of mantelzorgdingen, genoeg dingen die gedaan moeten worden.
Ja.
Dan wil je toch weten van waarom sta ik op in de ochtend en besteed ik zoveel tijd op mijn werk?
Ja, waarom sta ik op in de ochtend? En hoe is dat bij jou, Sandra? Waarom sta jij op in de ochtend? Jij hebt 4 kinderen, we hadden het er net over. 2 die nog te klein zijn om in de bakfiets te passen.
Ja.
je bent oprichter van iets wat niet eerder bestond.
Ja,
voor bevlogen mensen
die willen werken voor bevlogen medewerkgevers, zeg maar. Ja. Het kan niet anders dan dat jij heel bevlogen bent. Waar kom jij je bed voor uit in de ochtend?
Ja, nou ja, ik heb wel elke dag het gevoel. Ik weet elke dag waar ik het voor doe.
Ja.
Ik kom zelf natuurlijk uit de goede doelensector. Ja. Dus ik heb eerst een tijd in de goede doelensector gewerkt. En ik weet enorm goed waar geld voor nodig is.
Ja.
Ik heb ook 5 jaar als strategieconsultant gewerkt in het bedrijfsleven.
Ja.
Dus ik snap ook hoe dat onderdeel eruit ziet.
Ja, welk dat? Wat is de dat in die zin?
Het bedrijfsleven, hoe het bedrijfsleven werkt, maar ook hoe je dingen zo effectief mogelijk kunt inzetten.
Ja, ja, ja.
En daarmee ook dat hè, als je goede doelen wil steunen, het meest effectieve is vaak heel simpel geld geven. Als je een goed doel vraagt van op welke manier we het liefst ondersteund worden, ja, ze hebben geld nodig.
Ja.
Nou ja, het is super mooi als ze dat die taart een stukje groter kunnen maken.
Ja.
Welke
taart?
Nou, de taart van giften aan goede doelen. Want nu vandaag de dag, hoe de meeste mensen geven, is dat er iemand aan je deur is gekomen.
Ja.
Je dacht, nou, op zich wel een goed verhaal. Ja. Laat ik maar deelnemen. Dan hebben ze niet het goede doel zelf gekozen. Ja. En 1 op de 3 euro blijft gemiddeld hangen bij de fondswerver.
1 op de 3 euro ja. Die je geeft aan de deur. Bij de collectant, zeg maar.
Nee, niet de collectant, bij de fondsenwerver. De collectant, dat zijn vaak vrijwilligers waar je 1 of 2 euro in de bus stopt.
Ja.
Maar de fondsenwerver is echt iemand die komt werven voor een doel.
Oh ja, dus die ik ook in de winkelstraat tegenkom.
Ja, zeg bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja.
Okay.
Dus stel je wil een tientje geven, dan gaat het 3 euro gemiddeld genomen naar de fondsenwerver. Nou, dat snap ik vanuit de goede doelen, want ze hebben niet heel veel alternatieven. Mm-hmm. Maar als donateur heb ik het altijd heel frustrerend gevonden. En ook toen ik zelf bij de goede doelen werkte, vond ik het ook heel frustrerend.
Dat je 30% moet afstaan aan de bemiddelaar eigenlijk.
Ja, nou ja, de goede doelen betalen het uiteindelijk natuurlijk. Maar ja, het komt van jouw geld.
Nee, dus heel even. Dus vanuit het goede doelen. Ik ben een goed doel.
Ja.
En ik ga een fondsenwerver inzetten om fondsen voor mij te werven.
Ja.
Maar aan die fondsenwerver ben ik 30% kwijt van wat hij werft.
Nou, gemiddeld. Ze maken bedragenafspraken. Gemiddeld is ongeveer 1 op de 3 euro inderdaad.
Ja,
ja, ja. Ja, want dat zijn partijen die dan daarvoor
betalen. En je zei daarnet, ik begrijp dat vanuit de goede doelen gezien.
Ja.
Want ze hebben geen andere manieren om aan geld te komen.
Nou ja, donateurswerven kost geld.
Ja. Oh, ja.
Nou, via televisie is of deur tot deur of via een evenement, het kost altijd geld.
Okay,
dus geld werven kost geld.
Yeah.
Maar dat heb ik wel altijd als frustrerend ervaren.
Yeah.
En ik dacht van oké, wat zijn dingen die ik misschien al goed kan en waar ik ervaring in heb? En dat is het ook wel een stukje dat bedrijfsmatige dingen efficiënter maken.
Yeah.
En met het geefplatform wat wij nu op hebben gezet van de Social Handshake, het is een super efficiënt platform.
Yeah.
100% van de giften gaan altijd helemaal naar de goede doelen.
Yeah.
Mensen kunnen schenken met belastingvoordelen, waardoor ze meer gaan geven. Dat zien we ook echt terug uit onze data.
Yeah.
Veel werkgevers kiezen om te matchen.
Yeah.
En
matchen is dus, jij geeft een euro, ik geef er ook een.
Ja, ja. Ja. Dus eigenlijk zijn dat 3 manieren waarop de taart gewoon een stuk groter wordt.
Ja.
En,
nog een keer, sorry, want ik wil altijd dingen heel goed begrijpen. Wat zijn de 3 manieren waarop er uiteindelijk netto meer geld bij de goede doelen terechtkomen?
Ja. Nou, 1, 100% van de giften gaat altijd naar de goede doelen.
Ja.
2, mensen kunnen schenken met belastingvoordeel.
Ja.
We zien dus, in plaats van ze denken, oh, dan krijg ik meer, dat ze ook echt meer gaan geven daarvoor.
Ja, ja, ja.
3 is dat matching.
Ja.
Dus dat werkgevers ook nog een keer verdubbelen.
Ja.
En een ander stukje is ook dat uiteindelijk meer mensen gaan deelnemen.
Ja.
Omdat het super makkelijk en impactvol wordt aangeboden.
Ja, ja, ja.
Dus eigenlijk zijn het zelfs 4 manieren waarop uiteindelijk de taart groter wordt.
Ja.
En omdat ik zo ken waar het voor nodig is, maakt het heel makkelijk voor mij om even een bruggetje rond te maken om mijn bed uit te komen.
Oh ja, ja, precies, dat is het bruggetje. Daar waren we. Hey, en je zegt ons platform, de Social Handshake, 100% daarvan, van het geld wat wij werven voor de goede doelen, gaat ook naar de goede doelen.
Ja.
Dit is gewoon even pure nieuwsgierigheid van mij. Hè? Maar dat betekent dat je jezelf op een andere manier bedruipt.
Ja.
Hoe dan?
Werkgevers die betalen ons om payroll giving of loongift, zoals het in het Nederlands heet, aan te bieden als secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ja.
Dus werkgevers betalen ons voor onze service.
Ja.
En dat maakt het mogelijk dat 100% van alle giften altijd naar de goede doelen gaat.
Ja, zeker. Hey, en dankjewel Sandra. Superleuk. Goed, interessant en ook gaaf dat je dat zo doet. Even weer terug bij mijn onderzoeksvraag. Hè. Wat maakt een werkgever nou een onweerstaanbare werkgever? Jij zegt, als je weet waar wij met z'n allen aan werken.
Ja.
Als werker, zeg maar, als werknemer. Als ik snap als werknemer wat mijn bijdrage daaraan is. En dat ik er ook nog achter sta. Hè? Dat ik denk, oh, dit is een groter doel waar ik me voor
inzet. Dus, ja.
Hoe, even uit gewoon je eigen ervaring of jouw ervaring met jouw klanten. Hoe zorg je er nou voor dat mensen die voor je werken weten waar ze voor werken.
Ja.
Heb je daar concrete adviezen voor?
Ja, zeker. Ja, dan kom je uiteindelijk bij het woord purpose uit. dat is wordt waarschijnlijk weer plat gegooid.
Ja.
Kijk, een bakker hoeft niet uit te leggen wat zijn purpose is. Dat is heel helder. Iedereen snapt het. En dat is gewoon heel simpel.
Ja.
Daarnaast heb je ook echte impactorganisaties.
Ja.
Legt het zo in het DNA, die hoeft het ook niet meer uit te leggen.
Ja, maar noemen ze een voorbeeld van een impactorganisatie? Nou, Artsen zonder grenzen of zo. Ja,
dat is een goed doel. Ja, Social Handshake, onze eigen organisatie. Wij zijn opgericht met als doel goed doen, makkelijk maken.
Ja.
Nou ja, dat niemand hebben ooit de vraag gekregen, hey, waarom doen we eigenlijk wat we doen? Wat is de purpose van de organisatie?
Ja, oké.
Maar er zijn veel meer impact organisaties. Bijvoorbeeld een Tony Chocolone, die is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld, wat iedereen wel kent.
Ja.
Waar ook iedereen weet, oh ja, ze maken chocola, ook best wel lekker chocola, maar iedereen weet ook, ze dragen bij aan een
ze willen de slavernij de wereld uit helpen.
Ja, oké. Maar je ziet ook heel veel organisaties die nu purpose aan het omarmen zijn.
Ja.
En dan is het, begint het met, oké, waar staan we voor, wat willen we? En dan is het eerst een slogan.
Ja.
Maar ja, als het een slogan op de muur is, dan is het niet heel erg geloofwaardig.
Ja.
Dus als je dan ook echt dat wil, dan moet je het ook in al je facetten in de organisatie meenemen. Dus als je bijvoorbeeld meer met duurzaamheid wil, dat betekent dat ook dat je je wagenpark anders gaat aanpakken. Of misschien openbaar vervoer gaat stimuleren.
Yeah.
Maar dat betekent ook dat je in je secundaire arbeidsvoorwaarden, niet alleen financiële arbeidsvoorwaarden, maar ook iets aan de kant van duurzaamheid of social impact hebt. Dus dan heb je het in al je facetten.
Yeah.
En kijk, wij zijn gewoon één van de radertjes. Er zijn natuurlijk superveel dingen die organisaties kunnen doen om bij te dragen aan een betere wereld. Of om hun purpose verder handen en voeten te geven.
Yeah.
En loon geven is één van de manieren.
Maar, sorry dat ik je onderbreek, Sandra. Maar je zegt van de purpose of het grotere doel moet je dan A, formuleren. B, overal doorvoeren.
Yeah.
Maar de vraag die ik stelde, of hoe ik hem bedoelde, was: hoe zorg je nou als werkgever dat jouw werknemers snappen wat het grotere doel is en wat hun bijdrage daaraan is?
Yeah.
Hoe krijg je dat concreet voor elkaar?
Ja, yeah, maar dat is precies wat het zo concreet maakt.
Yeah. Als je purpose... In de arbeidsvoorwaarden.
Ja, yeah, je kunt zetten. Ja, dus purpose is zeg maar, oké, hier streven naar.
Ja. Yeah. Oké,
dat snap je prima. Maar als je het ook terug ziet in de organisatie.
Ja.
Je ziet het terug in bijvoorbeeld groene arbeidsvoorwaarden. Daar zijn er meerdere van hoor. Maar je hebt meerdere groene arbeidsvoorwaarden. En je ziet het terug in je kantine. Wat wordt er geserveerd? Wat voor soort producten staan daar? En je ziet dat terug in je reisbeleid. Dan wordt het geloofwaardig. Dan snappen mensen ook van, ja, die purpose is niet alleen een slogan op de muur, maar het is ook echt omarmd binnen de organisatie.
Ja. Hey, en dit gaat, wat ik ingewikkeld vind, of waar ik nog even iets mis, Sandra, is wat je nu vertelt, dat heeft allemaal over de randvoorwaarden te maken, hè? De schil van het werk. Maar stel, je bent een verhuisbedrijf, of je bent softwareleverancier, of je bent een advocatenpraktijk, of je bent een zorginstelling, dan is de kern van je purpose niet duurzaam zijn of groen, snap je? Dan is de kern mensen helpen, mensen verzorgen, mensen verhuizen.
Yeah.
Dus snap je? Ik mis even de link tussen de kern van de werkzaamheden en de omstandigheden waarin die werkzaamheden uitgevoerd worden.
Ja, en ook daar zie je wel die verschillen. Bijvoorbeeld de kern van een bank.
Ja.
Dat heeft te maken met financiële transacties, met dingen financieren.
Ja.
En toch voelen we allemaal wel aan dat Triodos.
Ja.
Ik bedoel, de kern is nog steeds gewoon een bank.
Ja.
En toch snappen we ook allemaal dat ze bijdragen aan een betere wereld.
Ja, omdat zij dat, daar onderscheiden ze zich mee als bank.
Precies.
Ja.
En je ziet nu dat steeds meer organisaties ook die kant op gaan.
Ja.
Gelukkig.
Ja.
Soms gedwongen door aandeelhouders.
Ja.
Soms gedwongen door medewerkers die het steeds vaker vragen. Hey, wat doen we nou eigenlijk hier aan? Maar hetzelfde heb je ook bijvoorbeeld voor zorginstellingen.
Ja.
Die zorgen voor mensen, maar zorgen ze ook voor hun eigen mensen.
Ja.
En de ene doet dat wel beter dan de ander.
Ja.
Dus we zijn er. Dus ik weet wat je doet en waar je het voor doet.
Ja.
Maar dat dan zo binnen, zo naar buiten, zo naar binnen.
Ja.
Dus daar die wisselwerking klopt.
Ja. Hey, en Ik geloof dat je er ook woorden aan moet wijden. Wat jij zegt, als je het alleen maar op de muur schrijft, dan heeft het nog niet zoveel betekenis. Ik denk dat mensen heel veel toch al in gewoon... stel je werkt al 10 jaar voor een bedrijf en er komt een nieuwe MT of er komt een nieuwe visie, een nieuwe missie, et cetera. Dan denk je, oh ja, wacht even, ze zijn ergens mee bezig daar.
Ja,
dan is het van belang dat je als MT of als directie of als weet ik veel, op een gegeven moment over de brug komt met jongens, dit is onze purpose. En dat je daar woorden aan wijdt.
Ja.
En ja, we gaan het op de muur plakken. En ja, we gaan het in je contract verwerken. Maar het is eigenlijk een soort van open deur. Of een vind je niet ook dat? Dus het is niet helemaal een vraag. Maar ik geloof dat het van belang is om ook bijeenkomsten af en toe te hebben, zeg maar. Of zo'n lancering van een nieuwe strategie. Dat dat een manier is om de mensen te verbinden aan je zaak en aan je purpose. En zeker, je moet er woorden aan geven met elkaar. En het ook... wat ik bedoel eigenlijk ook is, mijn contract, als het goed is, lees ik dat 1 keer. Namelijk als ik hem onderteken. Dus daar staan al die arbeidsvoorwaarden in.
Ja, maar ja, als mensen meerdere opties hebben om ergens te gaan werken.
Ja.
En je hebt een offer van 1 organisatie en je hebt een offer van een andere organisatie.
Ja, ja, ja.
Krijg je heel snel een gevoel bij zo'n contract.
Ja.
Bij het een heb je een beter gevoel dan bij het andere. En het heeft te maken met welke woorden staan erin. En het zelfs kan zelfs, weet je wel, lettervormen, kleuren, templates, dat geeft gewoon een bepaald gevoel. En ook staan er alleen maar financiële of ook sociale arbeidsvoorwaarden. Yeah. Dus dat gaat altijd wat verder. Dus misschien iets meer aan de voorkant.
Ja, precies. Dat is voordat de mensen bij je komen werken in feite.
Ja.
Denk jij ook, vertel eens iets meer over jouw klanten, voor zover dat mag natuurlijk. Heb je het idee dat die social handshake, dat echt ook is wat je nu zegt, eigenlijk als een soort vlagje om mee te wapperen, om mensen naar binnen te halen? Zetten ze het zo in? Of is het ook een manier om de arbeidsplaats te pimpen, om te zorgen dat mensen niet vertrekken en binnenboord blijven? Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik denk het wel. Nou, we zien het eigenlijk dat het best wel breed is. Kijk, de voorlopers bij ons, dat waren de intrinsiek duurzame, groene, sociale organisaties.
Ja, mag je namen noemen?
Vast wel. Nee, maar bij een organisatie bijvoorbeeld echt een B Corp zijn.
Mm.
Een B Corporation, dus echt do-good organisaties.
Mm.
Maar ook de innovatieve organisaties die veel met tech bezig zijn bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn echt, dat waren de voorlopers.
Ja.
Maar we hebben nu ook organisaties die net aan het beginnen zijn.
Ja.
Van de weg van, hey, wij willen als organisatie ook bijdragen aan een betere wereld.
Ja.
En die echt de beginstappen daarmee aan het zetten zijn.
Ja.
En denk van, hé, wacht even, dit is wel een hele makkelijke manier om te beginnen.
Mm.
En dan waar het echt een eerste stapje voor is.
Ja.
Dus, en het hele spectrum, en denk ik ook wel handig om te weten, in het buitenland is het heel normaal dat je via je werkgever schenkt aan goede doelen. PO Giving bestaat al lang in het buitenland.
Ja.
Daar is het bijna een soort van sanity check, of een gezond, weet je wel, net als dat je pensioen aanbiedt of zo, weet je wel, dat is echt een...
Is het veel meer vanzelfsprekend en raar als je het niet hebt, zeg maar.
Ja, nou ja, dan kan je wel worden aangesproken inderdaad.
Oh ja, ja. En in Nederland is het echt nog nieuw.
Ja, best wel nieuw. Dus, maar dan, dus het zit in het spectrum. Maar de voorlopers, dat zagen wel echt de organisaties die het van nature toch al goed doen.
Ja, ja, ja. En dus als ik probeer de hele tijd de vertaalslag te maken. Je ziet me heel hard denken naar de luisteraars die dus vanuit allerlei velden en perspectieven werkgever zijn of leiding geven aan mensen. En dat graag goed willen doen. De mensen binnen boord houden.
Yeah.
En overeind houden overigens. Dus niet alleen maar dat je bij mij op de payroll staat. Maar dat je ook nog gewoon gezond en... mentaal fit genoeg ben om dat werk te doen.
Nou, dat is ook wel een leuke...
Oh ja, daar kunnen we dan zo inderdaad, wil ik ook wel over horen. En jij hebt dus vooral te maken met mensen, echt met dus klanten, werkgevers in de voorhoede van eigenlijk de tijd van nu. Ik denk dat het heel erg ook past bij de 21ste eeuw en de vraagstukken van duurzaamheid. En misschien ook wel, ik hoor heel veel mensen praten / mopperen over de nieuwe generatie, de 20ers en de 30ers die nu de arbeidsmarkt opkomen. Dat ze heel hoge eisen hebben, maar ook vooral die behoefte hebben die jij eigenlijk ook benoemt. Hè?
Ja.
Van, ik wil mijn kostbare levensuren wil ik besteden aan iets wat ik zinvol vind.
Ja.
En ik wil precies weten waar ik nou precies voor werk en wat de impact is. Dus in die zin herken jij dat ook, dat er dat mensen nu misschien wat kritischer zijn over waar ben ik nou precies mee bezig, waar werk ik voor dan vroeger.
Ja, zeker. Ja, Generation Z en millennials, dat zien we heel duidelijk. En ik hoor ook van recruiters van dat ze allemaal banen met impact willen. Dat is zeg maar de number one thing is on their list.
Ja.
Dus dat hoor ik absoluut terug. En wij zien ook terug in onze data dat Generation Z en millennials veel meer meedoen met dingen als payroll giving.
Ja.
Dus dat hoor
bedoel
je
dus, sorry dat ik je onderbreek, maar dus stel ik ben een bedrijf en ik heb 100 of 1000 werknemers.
Ja.
Niet iedereen hoeft mee te doen.
Nee, mensen kunnen helemaal zelf kiezen.
Oké, en dan zie je dus in de populatie van een bedrijf waar 1000 mensen voor werken, dat diegenen die millennials en Generation Z zijn, dat die in verhouding veel vaker meedoen met de social handshake dan de andere leeftijden.
Ik denk dat misschien ook wel. Ik heb wel een theorie erover dat zeg maar, misschien de iets oudere werkende van nature nog meer zingeving misschien bij de kerk had of zo.
Ja. Maar buiten het werk gewoon.
Buiten het werk, maar bij de nieuwe slagen die we, de ontkerkelijking en de jongere generatie, die zoekt meer die zingeving ook binnen het werk.
Ja.
En die vindt ook steeds belangrijker dat hun werk dit soort mogelijkheden biedt.
Ja, ik moet zeggen, ik herken het ook wel. Ik ben net 40 geworden. En dan jij hebt mij geleerd dat ik dan, volgens mij ben ik dan een millennial, toch? Geboren in 1983.
Je bent nog een millennial.
Ja, ja, ja. Ja, want even voor de luisteraars, wat is de definitie van een millennial?
Oei. Nou, volgens mij is het van 1980 ongeveer tot 95.
Ja, dus volgens mij, toen we het erover hadden een keertje, toen zei jij, De millennials zijn degene die de millennium change, die toen in hun tienerjaren waren, zoiets.
Ja.
Ja, dus dan heb je inderdaad geboren 1980, 1990. Dat is een beetje. Ja.
Ja.
En daarna komt Generation Z.
Yeah.
Ja, ik denk het wel. Een van de stellingen die ik aan het onderzoeken ben met deze podcast is dat onweerstaanbaar werkgeverschap, eentje waar je graag voor werkt en voor wil blijven werken, kan niet genoeg herhalen, dat te maken heeft met twee dingen, namelijk met liefde geven, aandacht gewoon, ik word gezien als mens aan de ene kant, en zingeving.
Yeah.
En eigenlijk alles wat ik jou hoor zeggen tot nu toe, dat gaat heel erg over die zingeving. Hè? Van de betekenis van wat ik doe en de betekenis van wat wij als bedrijf doen. Dat tegenwoordig voor heel veel mensen van doorslaggevend belang is om te kiezen voor wie ze willen werken.
Ja.
En dat, vanuit jouw perspectief, dus dat doing good. Dus gewoon een stukje van je salaris weggeven, belastingvrij of weet ik veel, met belastingvoordeel. Dat onderdeel is van wat een werkgever een aantrekkelijke werkgever maakt.
Ja.
Ja. Hey, en je wilde ook nog iets zeggen over mensen staande houden. Overeind. Binnenboord en overeind.
Nou ja, wat ik daar heel interessant in vind. Want wij praten natuurlijk ook met andere organisaties die bijvoorbeeld op dat mentale aspect zitten.
Ja.
Mensen daarin ondersteunen. Maar er is net een onderzoek uitgekomen van Harvard Business School.
Ja.
Die aangeeft ook dat geld geven mensen gelukkig maakt en bijdraagt aan well-being van mensen. Dus dat is
helemaal
een
straatje. Ja.
Ja.
Ja, dat geld geven mensen een fijn gevoel geeft.
Ja, dat geld geven aan mensen die het meer nodig hebben dan jij.
Ja.
Het well-being van de gever significant verhoogd.
Ja, en dan kan ik me voorstellen, als jullie hebben het zo ingericht dat ook wat ik die 10 euro die ik geef per maand, die komen ook echt als 10 euro of soms dus misschien 20 of 30 euro aan waar ik het aan wil geven. Dus ik kan me voorstellen, dat voelt ook gewoon hartstikke goed.
Ja. Precies.
Ja.
En dat vinden wij natuurlijk ook belangrijk. Want als je een goed gevoel erbij hebt, ben je eerder geneigd om het nog een keer te doen.
En om je vrienden erover te vertellen en je collega's aan te sporen het te doen.
Precies. Ja. Dus wij zitten ook heel goed op de kant van, hey, geweldig dat je meedoet.
Ja.
Op het moment dat mensen kiezen mee te doen, krijg je een scherm met confetti. Dus we zitten echt erop van, nou, weet je wel, ik vind het ook fantastisch als mensen bijdragen aan een betere wereld.
Ja.
En als ze dat structureel willen inregelen, of als ze hun collega's mee willen besmetten, op een positieve manier, dat is top.
Ja,
dus dan denk ik van, nou, dat moet je vieren volgens mij.
Ja, mooi. Hey Sandra, we zijn al een beetje aan het einde van de tijd gekomen. Ik heb nog één vraag, de smeuïge vraag. De vraag naar een persoonlijke ervaring van jou. Dat kan zijn als werknemer of als werkgever of iets wat je hebt zien gebeuren, misschien bij je klant of zo. We zijn op zoek naar een heel concreet voorbeeld, zo'n situatie waarin je ziet, this is where the magic happens, zeg maar. Dit is waar dat onweerstaanbare concreet wordt.
Yeah.
Wat heb je voor me?
Ja, Ja, ik merk, ik moet dan toch terugdenken aan eerder werk wat ik gedaan. Ik heb bij Free Press Unlimited gewerkt.
Free Press Unlimited?
Ja, yeah. Dat is de organisatie die zich bezighoudt met onafhankelijke media. Ik zat vooral in Sudan.
Ja. Yeah.
En daar had je radio Darfur. Dus onafhankelijke radio voor mensen in Darfur. Wat natuurlijk de normale radio is allemaal van de regering.
Ja, yeah, ja, yeah,
die behoorlijk de mensen in Darfur onderdrukte, om het mild te zeggen.
Ja. Yeah.
En er waren verschillende programma's.
Oké, dus heel even voor een onafhankelijke radiozender heb je gewerkt in Soudaan.
Ja, ja.
Oké, ja, ik ga nu niet verder vragen.
Maar goed, je kunt je voorstellen, mensen in Darfur, die kan niet betalen dat zij onafhankelijke media krijgen. Vanuit een beetje vluchtelingen in Darfur, die kan je niet vragen om geld ervoor te betalen. Dus dit was een van de projecten waarvoor mensen dus geld gaven. Het is een goed doel, zodat mensen in Darfur dat onafhankelijke radio konden krijgen.
Luisteren.
Met, luisteren. Dus van oké, daar zijn de gevechten gegaan. Dit vluchtelingenkamp
gaat wel goed, gaat niet goed.
Neemt nog mensen aan bijvoorbeeld. Ja. Maar dat was ook een programma Lost and Found.
Ja.
Van mensen die elkaar op de vlucht waren kwijtgeraakt.
Ah.
En ik had een van die transcripten gelezen van, laten vertalen, van die van dat programma.
Ja.
En dan heb je vervolgens een oma volgens mij, die haar kleinkind, die dan een oproep deed op de radio. En dan een paar dagen later dat dan een kleinkind van, hey, ik zit in dit vluchtelingenkamp en de enige contact die hij nog had was die oma die hij via de radio had gevonden. Nou, toen dat transcript las van dat kind, wat dan een familielid had gevonden via de radio. En ik van, ik merk dat
ik schiet er nog van. Ja.
Ja, maar dan ik heb me dan nooit afgevraagd, waar doe ik het voor in de ochtend?
Ja.
Waarvoor sta ik op?
Ja.
En dus dat was een smeltervaring zoals jij dat zegt.
Ja, en dan heb je echt door van, dit is de zingeving. Hè? Dit geeft mijn leven zin. Dat ik nu bijgedragen heb aan dit project. En dat nu dit kind en deze oma elkaar teruggevonden hebben.
En dat is natuurlijk een heel klein specifiek. Maar dat en dat vind ik nu zo mooi. Dat bij de Social Handshake, wij ondersteunen organisaties zoals Free Press Unlimited.
Ja.
Om dat soort dingen mogelijk te maken.
Ja.
Dus daarmee weet ik elke ochtend waarom ik opsta.
Ja.
En waarom ik het doe.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Sandra, dankjewel.
Jij ook, bedankt.
Hey, we gaan afsluiten. We kunnen het hierbij houden. Is er nog een? Wil je nog iets kwijt? Wil je nog een laatste nabrander voor onze luisteraars?
Ik denk ergens ook bijdragen aan een betere wereld zit vaak ook aan de kant van kwetsbaarheid.
Ja.
Ik denk dat op het moment dat leidinggevenden zich ook kwetsbaar durven op te stellen.
Mm-hmm.
En wat van zichzelf laten zien. En dat kan al zijn van dat ze om een bepaald iets geven omdat ze iets in de familie hebben meegemaakt. Of omdat ze iets hen heel erg geraakt heeft. Maar wanneer leidinggevenden zich kwetsbaar durven op te stellen.
Ja.
Dan heb je ook veel meer die verbinding met medewerkers.
Ja.
En ik denk ook dat een stukje bijdrage aan een betere wereld ook wel makkelijker maakt.
Ja, wat mooi. Deze nabrander, ik ga er nog even over doorvragen. Dat is een soort toetje. Sandra, leg me heel even uit. Of ik ga het even proberen te vertellen hoe ik het snap. Jij zegt, je zei het in één zin. Je zei, geven aan goede doelen vanuit payroll giving heeft ook te maken met kwetsbaarheid. En toen, ik mis even de link, maar de link die ik leg is dus dat je als werkgever, het feit dat je dit überhaupt wil aanbieden aan jouw werknemers, dat kan daarmee te maken hebben bijvoorbeeld van geven aan het KWF Kankerfonds, dat je daar extra gemotiveerd voor bent omdat je moeder of je partner of je kind overleden is.
Wat wij zien inderdaad op het moment dat, op het moment dat zoiets wordt aangeboden, dan heb je vaak iets van een kick-off. En dan heb je dat iemand van de leiding voor een groep mensen gaat staan.
Ah.
En ze gaan iets nieuws aanbieden.
Ja.
En ik heb een paar keer zien gebeuren. Dat dan een leidinggevende voor een grote groep mensen staat.
Ja.
En heel gewend, maar altijd zakelijk en zo. En die dan opeens zelf iets gaat vertellen over wat hem of haar motiveert. En op het moment dat er dan een persoonlijk verhaal uitkomt.
Ja.
Nou, dan zie je gewoon iets gebeuren in de zaal.
Ja.
Je ziet dat mensen opeens zachter worden.
Ja.
Maar dat je ook, dat je ook ziet van waar doen we het voor? Wat is belangrijk in het leven?
Ja.
Daar zie je wel gewoon echt dan een verandering in plaats. Dus je kunt gewoon heel zakelijk, 1 euro, het kan 3 euro waard zijn, weet je wel, als een Tony Robbins.
Ja, ja, ja.
Maar het kan ook vanuit...
Vanuit die kwetsbaarheid.
Ja.
Ja, ja, ja. Wat mooi. Dit is eigenlijk gewoon een tweede smeltervaring die je even erin fietst. En dit is ook helemaal, hoe heet dat, een schot in mijn doel, of ik weet niet goed. Dit is helemaal waar ik altijd ook voor pleit met Moment van Betekenis en de speechhulp die ik geef. En juist, mijn eigen visie op leiderschap is heel erg juist. Dat gaat over jezelf durven laten zien, de authenticiteit. En ook als het moeilijk is. En juist, en ik vind het zo mooi dat jij dat zelf zegt, op het moment dat je je kwetsbaar durft op te stellen, dan gebeurt er iets in de zaal. Gaat ineens is iedereen wat stiller, weet je wel. Ja. En mensen raken ontroerd.
Ja.
En je gaat op een ander niveau met elkaar dan praten. Of in ieder geval, je voelt je dan verbonden met elkaar. Dan blijkt de directeur ineens ook gewoon een mens te zijn. Precies. Met een hart wat af en toe pijn heeft. Omdat iemand ergens, omdat er misschien verdriet is. En ik kan me voorstellen dat juist met zo'n authentiek verhaal mensen nog meer geraakt worden. Om dan te denken, dit is de, precies wat jij zegt. Zitten we weer bij de purpose.
En het is ook de great equalizer, hè? Want iedereen komt pijn tegen. Iedereen komt verdriet tegen.
Ja.
Iedereen kan geraakt worden.
Dus iedereen is mens.
Ja.
Ja. Ja. Mooi. Nou, Sandra, op deze noot gaan we afsluiten. Dank je wel voor je tijd.
Jij ook bedankt.
Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast, zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sof.